Mensen die nu aangeschoten zijn, welkom.
Nieuwe verhaal. Ja, doe maar.
Heel kort aangegeven wat de gemeentelijke verantwoordelijkheid is ten aanzien van de publieke gezondheid, gezondheidszorg. En een stukje geschiedenis opgehaald. Nou, een hele belangrijke pijler in die regionale visie is het concept van de positieve gezondheid. Dat is een nieuwe definitie op het begrip gezondheid. Dat gezondheid het vermogen is van mensen om zich aan te passen, het staat er ook heel mooi, en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven. En wat het eigenlijk over gaat is dat het er overkomen ons allemaal, elke dag weer, allerlei zaken. En dus het gaat niet zozeer om te voorkomen dat die zaken ons overkomen, maar het gaat er veel meer over hoe wij in staat zijn om met die zaken om te gaan, met die uitdagingen. Dus met andere woorden, het gaat ook wel over veerkracht. Hoe veerkrachtig ben je als individu, hoe veerkrachtig ben je ook als samenleving, als lokale samenleving. Nou, de positieve gezondheid is dus wel echt een hele belangrijke pijler in die regionale visie. Daarvan hebben de bestuurders ook met z'n allen gezegd, nou, dat vinden we heel belangrijk, want positieve gezondheid, nou, dat gaat juist ook over hoe zelfredzaam ben je. Hè? Want ook zelfredzaamheid gaat niet over het ontbreken van een ziekte, maar het gaat er veel meer over hoe kun je jezelf redden, ondanks het feit dat je misschien wel beperkt of belemmerd bent. Nou, dat plaatje wat eronder staat, dat is het spinnenweb voor degene die dat willen weten. Machteld Huber is degene die dit allemaal heel mooi bedacht en uitgedacht heeft. Bekend, zie ik. Die heeft een aantal domeinen genoemd die van belang zijn, die met z'n allen samen bepalen hoe gezond, of tenminste hoe mensen veerkrachtig kunnen leven. Nou, wat ook heel erg belangrijk is voor wat je nou eigenlijk allemaal aan het doen bent in de publieke gezondheidszorg, dat is de Volksgezondheid Toekomstverkenning, oftewel de VTV. Die komt één keer in de vier jaar uit. Het RIVM doet die, maar die doet dat met input van de GGD'en. De cijfers die bij het RIVM worden gebruikt, dat zijn de cijfers die over het algemeen door GGD'en worden verzameld in de zogenaamde gezondheidsmonitors. Dus ook jullie GGD doet dat voor de 16 gemeenten. Elke vier jaar heb je een overzicht voor verschillende doelgroepen, hoe het is gesteld met de gezondheid en het welzijn van die verschillende groepen. Dus ongeveer elk jaar vindt er een andere gezondheidsmonitor plaats. Op dit moment loopt de monitor volwassenen en 65-plussers. Dus het kan best zijn dat sommigen van u misschien wel een gezondheidsenquête in de brievenbus hebben gehad. Dat kan. Dat is dan de gezondheidsmonitor. Nou, belangrijke uitkomsten in 2014, dat was de laatste keer dat die uitkwam, waren dat de levensverwachting blijft stijgen. Nou, daar weten we natuurlijk ook met elkaar alles van, want daarom moeten we ook iedere keer de pensioenleeftijd, precies, de AW-leeftijd sleutelen. Maar wat ook een belangrijke is dat de gezondheidsverschillen niet zijn afgenomen, ondanks het feit dat er heel veel inspanningen op zijn verricht. Dat een steeds groter deel van de bevolking een chronische aandoening heeft. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we veel ouder worden. En hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat je chronische aandoening hebt. Het heeft ook alles te maken met het feit dat onze gezondheidszorg steeds beter wordt, waardoor een aantal aandoeningen waaraan je vroeger doodging, nu chronische aandoeningen worden. De zorgkosten die blijven toenemen. Nou, daar kun je ook van alles bij voorstellen. Aan de ene kant, we worden natuurlijk met z'n allen ouder, dus die kosten nemen toe. Maar aan de andere kant, er is ook steeds meer innovatie. We kunnen steeds meer. De zorg wordt ook simpelweg steeds duurder, omdat die steeds hoogwaardiger wordt, zeg maar. We verzinnen met elkaar steeds meer. Het is natuurlijk wel een dilemma waar we met z'n allen over aan het nadenken zijn. Van hoe kun je dat nou binnen de perken houden en toch tegelijkertijd de mensen de zorg laten krijgen waar ze recht op hebben. Nou, dat zijn dus hele belangrijke uitkomsten waar je zowel Rijk als gemeente gezamenlijk dan ook op sturen in die publieke gezondheidszorg. Kortom, in die regionale visie is dus meegenomen, er is een nieuwe kijk op publieke gezondheidszorg. Positieve gezondheid gaat niet om wat je niet kunt, maar om wat je wel kunt. Het is een zeer belangrijke voorwaarde voor zelf- en samenredzaamheid. Het was ook heel belangrijk dat het zo in die visie kwam, want de bestuurders gaven ook aan, het is voor ons ook van belang dat we die samenhang steeds beter kunnen duiden en inzichtelijk kunnen maken. Want je kunt het als publieke gezondheid helemaal niet alleen. U weet allemaal, het is een relatief klein hoewel gezondheid natuurlijk een heel groot thema is, is publieke gezondheid over het algemeen een klein domein binnen gemeenten, hè, met bijbehorende budgetten. Terwijl het wel invloed heeft op heel veel andere domeinen en vice versa. Dus het bundelen van de krachten maakt uiteindelijk dat je veel meer winst kunt behalen. Nou, en ik zei het al in de inleiding, de meeste gezondheidswinst wordt geboekt buiten het domein van de gezondheidszorg. Dus in die regionale visie zijn eigenlijk drie belangrijke focussen genoemd. Die zijn daar straks ook al heel mooi door de wethouder samengevat. Aanpak van de sociaal-economische gezondheidsverschillen. De aandacht voor de participatie van chronisch zieken. En de aandacht voor en de focus op de zeer kwetsbaren. Nou, die eerste twee die zijn natuurlijk heel herkenbaar uit die opgave ook van de VTV. En die laatste, ja, dat is niet voor niks. Daar waar je zegt en vindt ook met elkaar dat eigen kracht, zelfredzaamheid, veerkracht, dat het hele belangrijke begrippen zijn. Dat je daar ook steeds meer een beroep op doet. Zul je ook tegenkomen dat het toch een groep is en blijft die dat simpelweg niet kan. Dus waarvoor je een vangnet zult moeten blijven houden. Nou, wij noemen dit het radarmodel. Ja, het is wel mooi. Ja. Kijk, die impliceert eigenlijk dat er allerlei knopjes zijn. En die knopjes, je ziet even voor degene die niet achter, ik weet niet helemaal hoe goed ze te lezen zijn. Maar je hebt het dus over leefstijl, fysieke leefomgeving, mentale gezondheid, lichamelijke gezondheid, algemene kenmerken, achtergrondkenmerken van mensen. Sociaal-economische status, sociale leefomgeving, zeg maar die lichtblauwe en die grijze radars, dat zijn allemaal knopjes, domeinen waarin je kunt draaien om te zorgen om gezondheidswinst te boeken. Het ene knopje kun je dat wat beter dan de ander, want je kunt je natuurlijk voorstellen dat de algemene kenmerken, ja, die zijn wat moeilijk te veranderen, hè? Dat is natuurlijk heel logisch. Maar het is wel goed om daar aandacht voor te hebben en zicht op te hebben. Dat draaien aan die knoppen, dat heeft, als je aan de ene knop draait, dan zullen de andere knoppen meedraaien. Die donkerblauwe, dat zijn eigenlijk uitkomstmaten. Dus uiteindelijk beïnvloed je dan de samenredzaamheid, de zelfredzaamheid, de kwaliteit van leven. En daar in het midden staat ook niet voor niks het zorggebruik. Want dat wil je natuurlijk eigenlijk ook gewoon terugdringen, want anders wordt die zorg te duur. Plus dat je de kwaliteit van leven hoog houdt als je voorkomt dat mensen ziek worden. Nou, het is dus het radarmodel. En dit is eigenlijk de verbeelding van dat samenwerken van al die verschillende beleidsdomeinen. We gaan even inzoomen op sociaal-economische verschillen. Gezondheid en armoede staat er ook al heel mooi. Nou, eenzaamheid, dat probeert die foto daarboven te verbeelden. Wat we gedaan hebben is een aantal cijfers uit de Monitor Volwassenen en Ouderen van 2012. De Monitor Volwassenen, moet ik goed zeggen. Hebben we uitgelicht om voor u inzichtelijk te maken van nou, waar gaat het nou eigenlijk over? En dat gaat dan over overbetuwen. Hè? Bedoel, die cijfers hebben we erbij gezocht. Die rapportage van die monitor die is overigens gewoon in het bezit van de gemeente. Die is ook te vinden op de site van de GGD. Is misschien zelfs al een keer in de raad geweest, zou heel goed kunnen. Maar dan is dat misschien of waarschijnlijk voor 2014 geweest. Dus over het algemeen komen ze wel langs en kunt u ze ook vinden. Nou, als we inzoomen, in overbetuwen zien we dat de levensverwachting 80 jaar voor mannen en 83,1 jaar voor vrouwen is. Dat komt heel mooi overeen met het gemiddelde in Nederland. Maar mensen met een lage sociale, nou ja, het staat er ook heel mooi, die leven 6 jaar korter. Maar leven 19 jaar langer met ongezondheid en beperkingen en verminderde kwaliteit van leven. Als je het heel korter de bocht zegt, dan betekent dat ook bijna 20 jaar langer moeten zijn beroep doen op voorzieningen. Precies, ja. Daar komt het wel op neer. Ja. Nou, wat is dan eigenlijk sociaal-economische status? Dat is een soort stapelmaat van inkomen, opleiding en de positie op de arbeidsmarkt. En als we naar overbeteren kijken, we hebben niet gestapeld, maar we hebben verschillende indicatoren, zoals het dan heet, uit de monitors gehaald. Dan zien we dat van de 19 tot 65 jaar 30% laag opgeleid is. Bijna 30% een laag inkomen heeft en 8% werkeloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Let wel, dat was in 2012. Met name die werkloosheid zal er nu anders uitzien. He, want we zitten nu natuurlijk op een heel ander punt in onze economische tijden. Er is overlap, het betreft dus heel vaak dezelfde inwoners. En wat ik er vanochtend nog even bij heb gezocht, ook naar aanleiding van de integrale jeugdrapportage, is dat 16% van de kinderen groeit op in een gezin met een lage sociaal-economische status. In Overbetuwe.
Ja, we mogen geen vragen doorstellen, maar ik kan anders niet
op mijn oude. Ja, mag het van bij ons. Mevrouw Vos vond het ook goed.
Ik vind het goed.
Ja, is het nou, ja, dat komt er vandoor. Kijk, is het nou 27% laag inkomen van die 30% laag opgeleide?
Nee.
Of is het 27% van het totaal aantal inwoners?
Totaal.
27%?
Ja.
Dat is best een fors.
Nee, van de 19 tot 65 jaar.
Ja, van de, ja, van de 19 tot 65 jaar.
Nee, van de 19 tot 65
jaar. Ja,
ja, goed.
Dat is een inkomen tot 19.500.
Ja. Inderdaad, als je de hele groep, dan zou het hoger zijn op de hele bevolking. Want ouderen hebben over het algemeen een lager inkomen. Ja.
Ja, maar goed, daar ging het mee om. Ja, 20% blijkbaar van de 19 tot 65 jaar heeft een laag inkomen.
Ja. En dan
meer dan het gewaard.
19.400 euro.
Ja. Ja. En 8% werkloos, maar daar kan ook gedeelte van het laag inkomen hebben.
Zeker.
Onder de definitie.
Ja, ja. Overlap, zeg maar. Ja. Nou, ja. Dat is dan.
En ik wens wel voor de oudere kinderen.
Ja. Je komt er nog eens een keer op in.
Klopt, komt er wel eens bij. Ja. Ja. Dus ik vind het best een. Is dat gemiddeld?
Ja, Overbetuwe is een hele gemiddelde gemeente. Dat is echt zo. Dat is heel prettig. Als je naar de monitors kijkt, we doen het voor 16 gemeenten. Dan zien we eigenlijk dat Ede en Overbetuwe zijn over het algemeen de gemeenten waarin de indicatoren bijna hetzelfde zijn als nou ja, op het regionale gemiddelde. Behalve overgewicht inderdaad, daar sprong het eruit. En toch ook wel alcoholgebruik onder. Maar even voor jullie informatie, als het gaat om alcoholgebruik onder volwassenen. Dan is er één gemeente, en ik mag dat vertellen, één gemeente in onze regio die daar altijd negatief uitspringt. En dat is Roosendaal.
Ja, precies.
Dus dat is even ter illustratie. Maar Overbetuwe is inderdaad een, die komt heel erg overeen. Je ziet het ook aan de levensverwachting, dat komt ook heel erg overeen met het gemiddelde.
Ja, als dat dan gemiddelde is, en je kan het ook naar het landelijke trekken, 70% vind ik toch wel veel.
Dat is fors, ja.
En dan heb je niet eens de ouderen meegeteld, maar boven de 65, dan denk ik, als je dat meegeteld.
Maar die levensverwachting is nu toch wel fors hoger, want ze hebben de AOW-leeftijd opgekrikt, naar 67 en 3 maanden. En dan moet je 18 jaar bijtellen, zeggen ze altijd. Ja, dan kom je gemiddeld aan 83.
Dus de mensen moeten harder en langer blijven leven. Dat is eigenlijk
waar het mij om gaat, is dat het blijkbaar toch een hele grote groep van de bevolking is die een laag inkomen hebben. Het is echt nog een laag inkomen. Ja. Ja. Niet eens een gemiddeld inkomen, een heel hoog inkomen.
Ja. En dat is toch gemiddeld, zeg je dan, hè?
Dat is landelijk gemiddeld. Toch
gemiddeld. Ja. Ja.
Maar volgens mij is 19.400 is een minimuminkomen.
Ja, dat is 2000
Ja, maar dat is het minimuminkomen, dat is niet bijstandsniveau.
Nee. Het is niet bijstand.
Het is niet bijstand, dat is minimumniveau.
Oftewel, dat is een groep die nog veel minder.
Ja.
Maar dat vind ik als.
En daar heb je als gemeente natuurlijk zicht op, hè? Op de mensen die op of net
boven.
Wij komen er wel steeds mee achter, maar dat zal u allemaal niet vreemd in de oren klinken. Dat de groep die eigenlijk het meeste risico loopt, de groep is die net niet te weinig verdient of te weinig inkomen heeft om voor alle toeslagen aanmerking te komen. En eigenlijk aan alle kanten dus. Precies, dat is de groep die de meeste risico op de armoedeval loopt, zeg maar. Ja.
Oké.
Ja. Ik klikte, maar hij klikt niet mee. Nou, dat is ook wat.
Zit hij vast?
Ja. Hij doet het. Nou, daar komt hij. Vervolgens hebben we gekeken in de verschillende groepen. En we zien dat het percentage mensen met een laag inkomen, dus van de 19 tot 65-jarigen in de groep 19 tot 34-jarigen, het grootst is. Dat is natuurlijk niet vreemd, want daar zit een hele groep jonge mensen bij. Maar hou er rekening mee dat daar dus ook een hele groep jonge gezinnen onder valt. En 50% van de mensen met een laag inkomen woont samen met één of meer kinderen. Die daarna komt, is ook heel interessant. 23% van de mensen met een laag inkomen vormt een eenoudergezin. Het is allemaal zo logisch als wat, want als je een eenoudergezin hebt, heb je ook één inkomen. Het is een open deur. Maar dat betekent dus ook iets voor de mate waarin je mee kunt doen.
Dit zijn allemaal individuele inkomens, persoonlijke inkomens of huishoudinkomens?
De huishoudinkomens.
Huishoudinkomens.
Ja. Ja. Nou, 1 op de 10 mensen met een laag inkomen heeft bijvoorbeeld een medische of tandheelkundige behandeling niet ondergaan vanwege het geld. En bijna 1 op de 5 van de mensen met een laag inkomen is nooit in staat om een uitgaaf van de nieuwe wasmachine. Je kent het allemaal. Nou, ook die cijfers springen er niet negatief uit als je ze vergelijkt. Maar dat is natuurlijk logisch, want de rest ook niet. Maar het is toch ter illustratie. Dit is dus de groep mensen waar we het over hebben. Als je kijkt naar de verschillen tussen inkomen, wat we nu hebben gedaan, dus we hebben een aantal indicatoren, zoals dat dan heet, die hebben we met elkaar vergeleken. Dus dan hebben we gekeken, we hebben de inkomensgroepen in 3 verdeeld, laag, midden, hoog. En we hebben hier laag en hoog tegen elkaar afgezet. Nou, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar mensen die ooit slachtoffer van huiselijk geweld zijn geweest, dan zie je dat dat 12% is onder de ene groep en 6% onder de andere groep. De mensen die hulp, dat vond ik zelf een hele interessante, ontvangen bij spanningen of stress. Nou, daar zie je dat het 4% is van de mensen met een hoog inkomen en 2% van de mensen met een laag inkomen. Maar als je dan kijkt naar ze ontvangen geen hulp, maar ze zouden dit wel willen, nou, dan zie je daar dus hele andere percentages terug. En dat, ook dat is niet nieuws, denk ik, wat ik hier vertel. Hè. Dus we weten natuurlijk dat niet alle voorzieningen overal bekend zijn. Maar het zegt dus wel iets over dat behoefte niet altijd strookt met het daadwerkelijke gebruik. Dus je kijkt.
En dat er misschien een rol gelegd is om dat wel kenbaar te maken, hè, onder die groep. De mogelijkheden en dat er een stukje hulp of communicatie kan plaatsvinden.
We weten dat eigenlijk alle gemeenten dat ook al doen. Dat weten we. Er is volgens mij geen enkele gemeente die zegt van, nou, daar hebben we nog nooit aandacht aan besteed, juist aan die groep.
Nee, nee, nee.
Maar we zien dus ook nog steeds dat het verschil wel blijft.
U geeft niet aan hoe het met die tussengroep zit.
Nee.
Terwijl u, of tenminste uit uw woorden leid ik af dat juist in de tussengroep de risico's wellicht nog groter zijn.
Ja, die groep die ik daarnet bedoelde, dat is de groep die wel in die onderste regio, of tenminste in de lage inkomensgroep valt, maar dan een beetje bovenin, zeg maar. Dus de middeninkomens, dat zijn de mensen die bijvoorbeeld wel 2 verdieners en allebei niet met fulltime salarissen. Hè. Dus daar zag je niet zulke hele grote verschillen. Die zaten echt letterlijk en vruchtig heel mooi in het midden. De groep die ik bedoel zit echt wel in die groep met een laag inkomen. De goede tot zeer goede ervaren gezondheid, dat is een hele belangrijke indicator. Want die zegt iets over kwaliteit van leven. Maar die zegt ook iets over de levensverwachting. Die heeft een hele belangrijke relatie daarmee. Nou, dan zie je dus het verschil. Mensen met een laag inkomen, 77% heeft een goede tot zeer goede ervaren gezondheid. En van de groepen met een hoog inkomen is dat 90%. Nou, als je kijkt naar ernstig overgewicht, je ziet de verschillen. 13% van de mensen met een laag inkomen, 7% mensen met een hoog inkomen. Maar toen dacht ik, oké, waar zit hem dat dan in? He, is het, bewegen ze dan te weinig of zo? Nou, dat is dus niet zo, hè? Wat wel zo was, want je hebt beweegnormen en fitnormen. Nou, daar zit verschil tussen. Een fitnorm is bijvoorbeeld, ga je 3 keer in de week heel intensief sporten. En een beweegnorm is, beweeg je, dan moet ik het wel even heel goed zeggen, want we hebben hele deskundigen hier aan tafel zitten ook. Precies. Maar 5 dagen in de week gedurende een half uur. Dus dat is veel meer structureel, hè, de bewegen. Nou, dan zie je dus dat mensen met een laag inkomen wel aan de beweegnorm voldoen. En misschien ook wel vaker dan mensen met een hoog inkomen. De fitnorm lag iets anders. Maar ja, dan heb je het ook over bijvoorbeeld lidmaatschap van de sportschool. Ja. Dus dat is ook niet zo vreemd. Dat is te verklaren. Het roken, nou, die springt er ook wel aardig uit. 34% van de mensen met een laag inkomen rookt. En 20%, 1 op de 5 nog van de mensen met een hoog inkomen. Dus daar zit allemaal. Wijkt dat af. Als je dan kijkt naar de verschillen in de participatie en de zorgbehoeften. 1 of meer lichamelijke beperkingen. Nou, hier ziet 9% versus 5%. 2 of meer chronische aandoeningen. Wat mij opviel, wij hebben nagevraagd 1 chronische aandoeningen, 2 en dan 3, 4. Hè, zo. En het grootste verschil zat hem bij 2. Als je kijkt naar mensen met 3 chronische aandoeningen, dan was het verschil er al niet meer. Dus dat vond ik wel bijzonder. Maar goed. Wat wij zelf altijd een hele schrijnende indicator vinden, maar die knalt er echt overal uit, dat is die eenzaamheid. Die is echt, echt substantieel groter onder mensen met een laag inkomen. We zien dat ook terug trouwens, die gegevens heb ik hier niet in zitten, maar wel in bijvoorbeeld de integrale jeugdmonitor onder kinderen. Daar hebben we bijvoorbeeld naar gevraagd van, nou, kun je doordat er geen inkomen of niet voldoende inkomen in het gezin is, wat zijn dan de dingen die je niet doet? En een aantal van die dingen zijn bijvoorbeeld zelf je verjaardagsfeestje vieren of naar verjaardagsfeestjes toe gaan. En je ziet gewoon dat daar dan op bespaard of bezuinigd wordt. Nou, wat we bijvoorbeeld ook weten is dat mensen met een laag inkomen, maar ook kinderen die opgroeien in gezinnen met lage inkomens, een veel groter risico hebben op psychosociale ongezondheid. Nou, dat zijn echt wel indicatoren die en problematieken waar je ook wel volgens mij wat mee kunt als je die groep in beeld hebt, als je ook weet dat die relaties er met elkaar zijn. We hebben ook gevraagd of mensen wel eens het gevoel hebben, nou ja, dat is dan vaak zelden, soms en nou, andersom, vaak, soms, zelden, nooit, buiten de samenleving te staan. Nou, en dan zie je dat 58% van de mensen met een laag inkomen dat gevoel nooit heeft, tegenover 74% van de mensen met een hoog inkomen. Verenigingsactiviteiten, dat vond ik hier opvallend. Het verschil was in Overbetuwe namelijk beduidend minder groot dan in heel veel andere gemeenten, als je naar het inkomen kijkt. Wat er dan precies, ik weet het niet, want maar misschien weet u dat, dat is best wel...
Voetbal?
Voetbal,
dood, vrij, kunst.
Zo dat het
anders
is.
Heel erg pas. Wordt juist minder benut dan in andere gemeenten.
Nee, maar goed, ik ging met je boer de vriend had.
Ja, maar ik ken heel veel gemeenten met een Gelderpas en daar zijn de verschillen veel groter.
Ja. En bij ons wordt de Gelderpas juist minder gebruikt dan andere gemeentes.
Waar ligt dat dan aan? Omdat dan bijvoorbeeld in het lage inkomen, dat zitten die dan vrij hoog of zitten hoog inkomen dan laag? Ja.
Nee, de lage inkomen staat vrij hoog. Nee, dat is een goede vraag. Die staat te hoog.
Ja,
dat
is natuurlijk gek. We hebben heel veel voetbalverenigingen in Overbetuwe.
Ja,
daar ook
wel eens mee samen. Wat er hier geldt, is dat de gemeente relatief veel bij de sport doet, zeker als het over het voetballen gaat.
Ja, dat
bedoel ik. In Arnhem bijvoorbeeld moeten de verenigingen de velden zelf betalen. En ligt de gemiddelde contributie voor senioren 100 euro per jaar hoger. Ja. Dus dat is een van de dingen, dat is een van de voordelen, dat een gemeente geld stopt in.
Maar dit is dus een prachtvoorbeeld van hoe je dus op een sport, dat is dan misschien een ander beleidsdomein dan gezondheid, wat natuurlijk heel veel raakvlakken heeft, maar als je daarin investeert, dat dat dus uiteindelijk iets doet voor je gezondheidstoestand van je inwoners. Want het doen van verenigingsactiviteiten, dat heeft natuurlijk een hele grote invloed op... maak je deel uit van de samenleving. Het
zou
mooi
zijn om hier meer...
19
tot 65 jaar.
Ja, want die eenzaamheid...
Die is veel hoger onder ouderen.
Plus bij...
Dan is die hoger. Ja.
En dan komt er nog eens een percentage bij voor ouderen boven de 50.
Ja, en dan zat Overbetuwe ook lang niet bij de gemeente waar de percentages het hoogst liggen. Mm-hmm. Lang niet. Dus dat zijn dus wel hele bevorderende factoren waar je ook echt met elkaar over na kunt denken. Van hoe dragen nou die beleidsdomeinen zelf bij aan die gezondheidstoestand? Nou, het gebruik van vervoersvoorzieningen vond ik ook wel interessant. Hè, dat 6% van de mensen met een hoog inkomen, dan moet je denken aan vervoer op maat en regiotaxi en dat soort zaken. Ja, versus 1% van de mensen met een laag inkomen. Het glas brengen naar de glasbak, die vragen we altijd naar, want dat zegt iets. Ja, ik zie dan mensen heel vaak zo kunnen, snap ik. Maar dat zegt iets over de mate waarin mensen zich ook betrokken voelen, maatschappelijk betrokken voelen. Nou, en daar zie je hele grote verschillen in. En die waren in Overbetuwe. Er zijn gemeenten waarin die verschillen groter zijn, laat ik het zo zeggen. Maar ze zijn er wel. Oh, dan wordt het glas ingezameld. Ja, dat helpt wel. Ja, dat helpt.
Ik kan wel in de PND-zaak.
Ja, maar ik bedenk me ineens iets voor onze monitorvraag. Want dan kunnen wij natuurlijk niet meer vragen, brengt u glas naar de glas? Want dan zegt iedereen nee. En dan denken wij, nou, nog beter doen ze ook. Maar dat wordt dan ook, oké. Okay.
Leuk.
Ja, oké. Dat gaat nooit.
Nee, nooit.
Het wordt duurder. Als je de flessen zeg maar in een grijze container gooit, de grijze container wordt 10 euro. Nou, dat bedenk je wel 10 keer zeker als je laat inkomen om het daarin te gooien. Dus ik verwacht dat het percentage van omhoog gaat.
Is alles in de groene container?
Ik heb nog een vraag over de. Want u suggereert steeds een causaliteit tussen de constatering en de gevolgen. Heeft u gekeken naar die causaliteit tussen de beleidsinspanningen en uiteindelijk het resultaat?
Als het gaat over. Kunt u vragen? Want het gaat het nu over het verband tussen CES en de verschillende negatieve. Het negatieve
ik zal me heel simpel houden. Ja? En die ligt zo voor de hand dat ik daar geen wetenschappelijke onderbouwing voor nodig heb. Meer sporten levert betere gezondheid. Maar dat is een aanname die we doen. En die geloof ik nog wel. Maar er zitten natuurlijk andere aannames in, waarvan ik me afvraag of je die causaliteit steeds wel mag aannemen.
Nou, wat we.
Nou ja, dan moet ik weer het staartje even.
Ik heb het daar niet voor zeggen, moet ik zeggen. Het is gewoon een vergelijking gemaakt.
Dit is een constatering tussen
inkomsten.
Ja, vooral bij die lage percentages gebruikt vervoersvoorzieningen. Het kan ook zijn dat vrijwel alle mensen met een lage inkomen, ik noem maar even wat, hè, om de causaliteit duidelijk te maken, wel beschikken over een autootje. En juist die groep 31.000 euro, die veel milieubewuster niet.
Ik heb twee auto's.
Ja. Maar even ter duiding en illustratie. Wat we doen als GGD is dat er wordt heel veel landelijk onderzoek gedaan. Hè. Dat is ook heel goed. En daar komt heel veel. Daarom weten we heel erg veel. Daarom weten we inmiddels heel veel over bepaalde verbanden. Onder andere de verbanden tussen sociaal-economische status en een minder goede ervaren gezondheid. Wat je als GGD doet, is daarbij aansluiten. Dus het is niet zo dat wij die onderzoeken helemaal overnieuw gaan doen. Want dan moet je inderdaad helemaal in die groep gaan duiken en al die andere dingen gaan uitsluiten. Dan doe je echt puur wetenschappelijk onderzoek. Die hoeven wij niet over te doen, want dat is al gedaan. Want je weet uit landelijk onderzoek en uit diverse onderzoeken dat dat nou juist de groepen zijn die minder een beroep doen op voorzieningen, omdat ze heel vaak ook de voorzieningen niet weten te vinden. Dat is vaak wel aangetoond uit al die onderzoeken. Dus wat wij doen is illustreren met de gegevens zoals wij die hebben verzameld. En die hebben wij niet voor niets verzameld, want al die vragen zoals die in die monitor zitten, die komen juist ook voort uit al die, hoe zeg je dat, uit die wetenschap die we opdoen uit het landelijke onderzoek. Dus dat is de manier van werken. Dus er is de verbanden waar die zijn aangetoond, hè, is dat landelijk gedaan en gaan wij dat niet in de.
Ziet u bij een economische vooruitgang ook een naverwante wijziging van deze cijfers? Of moeten we constateren dat de laagste groep, laagste inkomens, per definitie dit beeld geven?
Ja. Dat vraag je eigenlijk, komt
er
niet aan een
toonbaar
antwoord.
Nou, het kan zijn dat er monitoren zijn in 2008, 2012, 2016.
Hij is nu bezig. Ja.
Dus dat je daaruit de trend kunt halen en of er dus ook een samenhang is tussen die economische ontwikkeling en de ontwikkeling van de gezondheid.
Ja, maar ik denk dat het misschien nog interessant is, als dat zo is, dat als die groep kleiner wordt door economische ontwikkeling, dus minder mensen met een laag inkomen, dan schuiven mensen op naar een andere groep.
Ja.
En heb je dus wat dat betreft een ander plaatje voor een grotere groep.
Ja, of dat de percentages
Ja, dat zou bij beide kanten. Ja.
Maar er is nog geen vergelijking gemaakt tussen nu, zeg maar hoe het nu ervoor staat, en bijvoorbeeld 8 jaar geleden. Want wat je wel in onderzoeken leest, is dat de kloof tussen arm en rijk de afgelopen 8 jaar groter is geworden in plaats van kleiner. Dus dat is natuurlijk interessant. Want ja. Wat doet dan bijvoorbeeld overheidsbeleid? Wat doet de economische groei met bepaalde groepen? Dat is wat jij bedoelt.
Nou ja, het kan ook zijn dat je dus, ook al stijgt dat inkomen, de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van die mensen verandert waarschijnlijk niet. En is het effect dus niet veroorzaakt door het lage inkomen, maar door, laat ik zeggen, opleiding, kans op de arbeidsmarkt, dat soort zaken.
Dus we weten wel inmiddels dat opleiding een hele belangrijke factor is. Dat weten we. Maar goed, opleiding heeft natuurlijk uiteindelijk ook gevolgen voor het inkomen. Dat is het verband wat je ziet. Ja, hoe hoger je opgeleid bent, hoe groter je kansen op de arbeidsmarkt zijn en hoe groter ook je kans op een hoog inkomen. We weten echt dat opleiding een misschien wel de meest bepalende factor is als het gaat om die gezondheidsverschillen. Maar we zien dat inkomen, hoe moet ik het nou zeggen? Opleiding is voor de toekomst heel bepalend en inkomen is misschien wel voor het heden heel bepalend. Ik denk dat dat de manier is. En dat heeft weer alles te maken met het feit dat als je heel weinig inkomen hebt en eigenlijk van de ene in de andere dag moet leven, dat je simpelweg niet genoeg bandbreedte hebt om bepaalde keuzes te maken voor de wat langere termijn. Dus dat is Peter kan het volgens mij niet samenvatten.
Ja, ik heb eigenlijk uit het stuk, en we lopen een beetje vooruit, de conclusie getrokken dat er 3 pijlers zijn, hè, die onlosmakelijk verbonden zijn met gezondheid. En dat is opleiding, arbeid, inkomen. Ja. Ontbreekt er een van die 3, of is het maar half aanwezig, of onvoldoende aanwezig, dan weet je gewoon dat je risico's loopt, of nou ja, gezondheidsproblemen. Ja. Volgens mij zijn dat de 3 pijlers, althans dat was mijn conclusie. Dus het ligt... Je kan heel veel mooie plannen maken op het gebied van gezondheidszorg. En je schreef het net al, eigenlijk ligt die winst buiten de gezondheidszorg, maar dat is ook gewoon zo. Dat betekent ook dat je politiek, niet alleen wij hier, maar ook in Den Haag, gewoon een hele grote opdracht gekregen van hoe ga je dat dan georganiseerd krijgen. Mensen en een goede opleiding hebben en ook een goede baan krijgen, of een baan krijgen en gewoon normaal inkomen. In plaats van dat die kloof steeds groter wordt, wat we de afgelopen jaren gezien hebben. Dus daar ligt wel een opdracht.
Maar ik denk dat daarnaast nog de opdracht ligt om te kijken wat je dan voor de groep kan doen die wel een laag inkomen heeft. En als ik zie dat ze van bepaalde voorzieningen geen gebruik maken, werd net ook al even gezegd. Ja. Is dat dan onbekendheid of wordt er onvoldoende over gecommuniceerd? Daar kan je volgens mij ook wat aan doen.
Nou ja, het gebruik van vervoersvoorzieningen, is dat dan onbekendheid of is het ontbreken van vervoersvoorzieningen? Dat kan ook, hè? Want daar heb je natuurlijk heel verschillende dorpen waar maar heel beperkt vervoersvoorzieningen zijn. Zo kunnen, ja. Is dat het dan? Of kunnen mensen het niet vinden?
Maar dan blijft nog steeds de vraag tussen dat verband, zoals dit mooi zei, van zo'n verenigingsactiviteit is stimuleert. Als je die stimuleert, leidt het dan ook echt tot de verbetering van de gezondheid. Ja. Dat is natuurlijk wel de vraag.
Ja, alleen als u mij gaat vragen om beleidsplannen die hier worden gemaakt, die bij een gemeente worden gemaakt, als u gaat vragen om een evaluatie van die beleidsplannen, hè, dus met het hele causale verband, dan gaan wij u teleurstellen. Want dat kan niet. En dat is natuurlijk ook heel logisch, want gezondheid is ook vaak, hangt natuurlijk zo erg samen met de maatschappelijke context, dat er heel veel zaken waar je ook geen invloed op hebt, hè, als gemeente zijnde, dat die toch die gezondheid beïnvloeden. Ik noem alleen maar eventjes, je kunt als gemeente, heb je hele mooie programma's bijvoorbeeld om het alcoholgebruik, dat wordt hier ook gedaan, hè, er wordt hier ook mee gewerkt, wordt hier uitgevoerd. En tegelijkertijd zie je dat op het moment dat de Rijksoverheid die leeftijdsgrens verhoogt, dat dat natuurlijk een enorm effect heeft. Nou, en zo zijn er dus, het gaat juist om dat samenspel. En dat is lastig in deze tijd, waarin wij met z'n allen ook heel erg zoeken naar meten is weten. Hè? Dat is wat je ook steeds meer hoort. Het wordt ons ook heel veel gevraagd, hè, als GGD. Van ja, maar wat is dan het effect als ik aan die knop draai? Hè? Die knop die we daarnet zo zagen. Oh, jee, die knop. Die knop, juist. Als ik aan die knop draai, welk effect heeft dat dan op die andere...
Ik zou ze iets kleiner moeten maken, want het zijn natuurlijk heel veel ruimtes. Ja. Maar heel klein effect.
Ja, je kan, het is wel leuk wat de wethouder zei, dat hier blijkt kinderen tussen de 10 en 12 jaar gemiddeld meer overgewicht te hebben. Je zou wel kunnen kijken van waar komen die kinderen van, welke wijken wonen die kinderen. En wat zou dat kunnen zeggen over die wijken? Wat zouden we daar dan als gemeente in die wijken kunnen doen?
Ja, en dan had het overgewicht er nog over 13 zijn.
Ja, ik ben er zelfs, dat is heel gek. Want het is maar één of twee jaar dat de kinderen dik zijn. En daarna vallen ze weer af?
Daarna gaat ze fietsen naar de middelbare
school. Zijn ze daarna? Ja, ze gaan naar de middelbare school.
Ja,
dat is hier vandaag.
Je kan denken
aan
de voor die kinderen van die leeftijd. Of weet ik wel wat, ook zoek maar. Dat is een populatie. Ik ben misschien zelf verbaasd. En ook inderdaad is die in die wijk
En als het wijkgerelateerd is, dan zou je toch verwachten dat dat zich doorzet. Maar niet dat ze dan, dat dan ineens die groep weer weg is. Ik kan hem ook niet rijmen.
Nee, maar dat hier nu toch ook niet te beantwoorden. Dat is een indicator kan zijn om te onderzoeken. Is daar misschien iets aan de hand? Aan de hand van die...
Voordat we alles al opgelost hebben, zou ik mevrouw Vos willen vragen om nu even verder te gaan met het verhaal. Of was u al aan het eind min of meer?
Het verhaal is aan het eind en de discussie is al heel moeilijk.
Oh, nee, maar dat mag wel doorgaan. Nee, maar ik dacht als je om 10 uur nog zegt, maar je maakt dat nog 10 sheets.
Nee, het verhaal, dit is echt...
Oké, nee, maar dan gaan we gewoon verder.
Waar ziet u de aangrijpingspunten? En daar was iedereen ook al heel mooi mee begonnen. Ja.
Want dat is volgens mij ook het punt nu, hè, van die, we weten heel veel, want je hebt heel veel gegevens ook gekregen. En in die zorgvisie staat heel veel. Als je dan naar die gegevens kijkt die daar nog achter hangen, zie je ook bepaalde ontwikkelingen van onze gemeente opzicht van andere gemeenten. Kun je mooi vergelijken. Maar dan zie je bijvoorbeeld ook dat de fysieke omgeving, die scoort wat minder goed, zag ik. Als je het even afzet tegen Lingenwaard. Ik weet niet precies wat erachter zit, maar even aan mijn hoofd, geestelijke gezondheidszorg scoort ook iets minder goed volgens mij. Dat de kosten daar iets hoger van waren dan bijvoorbeeld in Lingenwaard. Dan denk ik, ja, dat is allemaal heel leuk en aardig, maar nu, wat ga je eraan doen?
Ja.
En daar heb ik nu wel over, maar ik was ook even benieuwd, en misschien ook naar de wethouder toe, van wat gebeurt nu met al die gegevens en zitten daar voldoende aangrijpingspunten in om ook actief te worden, of tot uitvoering te komen of tot verbetering?
Ja. Of wat kan er aan?
Kortom, wat gebeurt ermee? Dat zijn heel veel handvatten, hè?
Nee, dat zijn ook heel veel handvatten. En het is ook zo dat er op dit moment ook niks gebeurt. Hè? Als het nou even gaat over die kinderen met overgewicht, hebben we al een heel mooi project. Dat GO-project samen met onderwijs- en huisartsenposten om kinderen met overgewicht in beeld te brengen. We gaan dan bij de gezinnen naar de huisarts naar binnen. En het is eigenlijk zo dat het hele gezin besproken wordt met wat is het voedingspatroon en wat gebeurt er nou eigenlijk om het helemaal mee te nemen om dat gedrag te veranderen. Dus dat vind ik al een heel mooi project, dat GO is dat. Samen met Mensis, maar samen met de huisartsenpraktijk in Zetten-Herveld. En dan de andere poot, alcohol en drugsgebruik. We hebben net weer gestart de komende weken de voorlichting op de middelbare scholen. Proberen dat vorig jaar heel erg succesvol. En we gaan het herhalen, proberen het uit te breiden naar de hoogste groep van het basisonderwijs. Om dan toch in ieder geval die voorlichting weer over het voetlicht te brengen. Dan ben ik ook altijd benieuwd als je dat doet wat dan het rendement is. Dat is dan weer eventjes wat moeilijker om te meten. Maar we willen toch ook wel van eens eventjes kijken van als je dat nou doet. Ouders waren vorig jaar heel enthousiast. Hè, zoals vandaag zijn. Dan denk ik dat is mooi. Hoe enthousiast ben je dan nog over een maand? En als ik nou eens na een half jaar zou kijken van wat heb je er dan mee gedaan met zoiets. Want dat vind ik dan mooi om het effect om te kijken van heeft het ook echt zin om dat te doen. Maar dat is dus ook een succesvol project wat we dit jaar weer in gaan zetten.
En het vorige project dat je noemde?
GO is dat. Ja, dat is samen met de huisartsenpraktijk en met het onderwijs om kinderen met overgewicht in beeld te brengen. En dan in gesprek te gaan op die manier binnen het gezin binnen te komen. En dan,
dat is helder, maar... Zijn
er al resultaten van? Nee, dat is vorig jaar. Vorig jaar is het gestart. Dus het is in de opstart.
Maar het is wel heel moeilijk om, want als je zoiets start, heel veel van die dingen, wordt maar één keer per 4 jaar worden gemeten. Of 4 jaar weten we eigenlijk pas wel de resultaten zijn van al die.
Overgewicht niet.
Hier kunnen we natuurlijk wel iets mee. Als je nou nog kinderen hebt, in ieder geval hoeveel kinderen je in beeld hebt, zeg maar, na een jaar. En ja, wat de effecten daarvan zijn. Ja,
die gaan we met andere kolommen, met al die andere percentages. Dus
dat wel.
Eén keer per 4 jaar.
Maar overgewicht is een jeugdgezondheidszorg, hè, die leveren eigenlijk elk jaar opnieuw gegevens aan. Alleen moet je je dan wel realiseren dat het niet steeds dezelfde kinderen zijn. Ja. Hè, want kinderen worden op een x aantal.
Nee, maar je kan wel, als het gaat over dat in beeld brengen, kan je wel kijken, wie komen die kinderen misschien uit bepaalde wijken?
Ja, ja. Zeker. Nee, ja. En dat is ook wat er gebeurt.
Dat is wat je net ook, wat je net ook aangaf. Ja, ja, want dat is ook belangrijk.
Het is ook niet voor niks dat project Go ook daar plaatsvindt.
Of bepaalde groepen, die kan het ook weer anders bekijken. Komen die dan uit de lagere inkomensgroepen? Ja, aan de hand van alle punten die jij noemt.
Ja, ik denk wat zelf wel belangrijk is bij die projecten, dat je lange adem hebt en dat je niet van het ene geld en het of het project is gestopt zo naar het volgende overhoofd. Maar ik denk dat je juist moet zorgen dat je een doorgaande lijn krijgt. En misschien is het wel goed om naast Go alvast te bedenken van wat zijn andere effectieve, die staan gewoon in de database van het RIVM. En er zijn ook andere effectieve interventies waarbij je misschien kunt vervolgen. En misschien is het wel goed om je daarop te oriënteren, want dan vallen die kinderen niet stil of misschien is het ook over, weet je, dat kan ook, hè. Maar dat je misschien wat verder kijkt dan alleen maar één zo'n project lang is. En gewoon kijkt van, hoe kan je duurzaam, zeg maar, daarin ondersteunen. Dus ik hou zelf van die lange lijnen, voor ook al hebben we dan ook een mooie lange lijn. En ik denk dat het goed is om voor overigens ook zo'n lange lijn te maken.
Maar ik snap niet meer wat je bedoelt, dan hoe moet je dan een lange lijn maken?
Nou ja, dit is voor één specifieke groep, voor kinderen. En er zijn nog andere programma's ook, waarin je het joke hebt natuurlijk. Er zijn heel veel programma's in Nederland op het gebied van overgewicht. En je kan denken, hoe kan je dat verstevigen, zodat je gewoon een bredere groep van kinderen kunt bedienen.
Ja.
En dat het niet stilvalt, maar dat het gewoon komt.
Maar ook de oorzaak, want dan blijf je het nog wel aan het over het bakken, dus dat overgewicht aan. Maar ik zet dan nog een stap nog terug van waar het zou mooi zijn om te zien van waar komt er meer overgewicht bij voor van, dan elders, zodat je dan kijkt wat is daar dan anders dan anders. Ik zit maar heel bestel naar dat je tussen kinderen meer overgewicht, dus je komt erachter, die komen allemaal uit wijken waar heel weinig speelgelegenheid is. Ik noem maar iets. Dan moet je dus die speelgelegenheid iets gaan doen.
Ja, ik bedoel eigenlijk, je hebt zo'n programma jongeren gezond gewicht, dat is in Nederland nu best wel breed. En sommigen doen het gewoon zelf, sommige gemeenten, en anderen die willen het zeg maar meer vanuit het landelijk bureau. Maar dat ondersteunt wel in de wijken bijvoorbeeld. Dan ga je samen met partijen daar werken aan gezonde levensstijl, gezond eten en bewegen. Dat zou je kunnen doen. Ik zeg niet dat je dat moet doen.
Ja, maar
zeg maar dat er heel veel opties zijn waar je het kunt kiezen.
Ja. Ja. En dat is nog allemaal zeg maar genezend.
En
ik bedoel weer preventie.
Ja, jog is preventie, maar dat is preventief. Maar het is inderdaad van in de wijken, zijn er dan, hoe is het dan gesteld met de speelgelegenheden?
Ja, preventie, dus ook die andere gebieden erbij. Van hoe ziet de omgeving eruit?
Dan kom je in die domeinen inderdaad. Ja. Maar bijvoorbeeld, dan is ook een hele leuke vraag. Waar zit de school? En gaan ze dan op de fiets naar school? Nou, dat is eigenlijk ook waar jog naar kijkt. Dat dus dat is wel. Maar daar heb je het dan wel over.
Dan blijven we dan toch in symptoombestrijding?
Nee.
Of gaan we nog veel meer, eigenlijk nog veel vroeger aanpakken, kijken naar integrale kindcentra. Dus dat je er juist voor zorgt dat het kind vanaf het begin voldoende steun gevolgd wordt, steun om zich vindt, gezin steun vindt. Want ik hoor nu toch vooral symptoombestrijding.
Nee, juist niet, want ik zeg is juist geen symptomen. Nee, dus juist precies. Heel erg preventief. Ja, maar heel breed.
Ik hoor het vooral dat je dan hebt over de obesitas, terwijl het
geconcludeerd is. Dat noem ik als voorbeeld.
Ja, maar dat in het rapport ook geconcludeerd, en mevrouw de Pachter zei het net ook, zijn eigenlijk drie factoren die allemaal relevant zijn op den duur. We moeten natuurlijk integraal op lange termijn bekijken.
Nou, misschien kan ik mag wel een voorbeeld geven, want je kan ook denken van, nou, we beginnen helemaal vooraan, want dan zijn we al de sprong. Maar je kan ook, denk ik, gebruik dat overgewicht bijvoorbeeld, wat heel vaak speelt in die gezinsopvoeding. Ja. Dus je kan ook denken van, nou, dan kan misschien overgewicht of geldproblemen kan de ingang zijn om in zo'n gezin binnen te komen en eigenlijk ouders te helpen met opvoeden. Ja. En dat is niet alleen maar handig voor overgewicht, maar het is eigenlijk handig voor alles. Dus je kan er verschillend over denken, zeg maar. Je kan ook denken van, nou ja, we kunnen inderdaad beginnen met een opvoedcursus vanaf als je zwanger bent of zo, zeg maar. Even helemaal vanaf de voorkant, hè. Op het moment dat je weet dat je in verwachting bent, moet je ook een cursus. Dat zijn ook in gemeenten die daarmee gaan starten. Naar mijn partij ook. Maar je kan ook denken van, nou ja, dat zou kunnen, maar je kan ook een aanleiding aangrijpen om te denken, we gaan inzetten op opvoeden. Want opvoeden is goed voor alles. En dat is denk ik ook een hele mooie insteek. Ja. Preventie is recentelijk ook gestart met het digitale loket preventie in het zorgstelsel. Is dat bekend?
Wie is daarmee begonnen, sorry?
VWS, ministerie van VWS.
Ja.
Dat is bekend, want de bedoeling is ook dat er zeg maar zo'n coalitie gesloten wordt tussen gemeente, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. En waar ze naar aan het zoeken zijn is goede voorbeelden hoe zo'n samenwerkingscoalitie tot stand komt. En er wordt ook gevraagd van die coalities om maatregelen te gaan treffen om zeg maar die gezondheidsverschillen te verkleinen. En in 2017 komt er ook subsidie voor beschikbaar. Is dat ook iets voor onze gemeente bijvoorbeeld, of voor de hele regio, dat je zegt van, goh, daar zouden we over na kunnen denken, want
zou
het
zeker kunnen zijn. Ja, want het is sowieso een wens ook, hè, van al die 16 bestuurders om juist die banden met die zorgverzekeraars.
Het co-project. Ja. Dit is een project dat gestart is door VWS. Mensen. Het is dat loket, een digitaal loket. En je kunt je daarvoor aanmelden. Dan kan je aanmerking komen voor subsidie in 2017. Dus misschien is het even iets om mee te nemen.
Het Go-project is trouwens ook een project wat samen met mensen is opgezet. Dus
dat samenwerking.
Ja,
en die probeert dus ook landelijk zeg maar voorbeelden te krijgen waardoor ze kunnen dienen als voorbeeld voor andere collega's.
Oké, dat is iets om even te kijken.
Ik heb ook nog wel een verdere aanvulling, want ik denk, we zitten heel erg op jongeren en kinderen, maar de groep ouderen die is ook belangrijk. En die ik zag ook bij de andere twee speerpunten genoemd. Er komt een hele grote oudere bevolking aan en ik denk, daar kan je ook nog heel veel in doen. En het is goed om die niet af te schrijven, zo van, nou, die zijn oud en er is niet zoveel meer winst te halen. Nee, maar daar kan je nog heel veel winst halen.
Ja.
En ik zou het wel mooi vinden als we daar wat actiever in zouden zijn, om te kijken van, wat, misschien zouden jullie dan ook een voorselectie kunnen maken van interventies of voorbeelden vanuit andere gemeenten of zo, van wat je zou kunnen doen in de gemeente, zeg maar, om ook in de groep ouderen gewoon met preventie aan de slag te gaan.
Nou, dat gebeurt natuurlijk ook best al wel het een en ander. Het is niet zo dat we helemaal op nul moeten beginnen. Er zijn best heel veel groepen al bewegen voor ouderen bijvoorbeeld, om dat in beeld te brengen. Er zijn vanuit 75 plus mensen in de kernen allemaal bezocht. Ook om te kijken hoe het zit met eenzaamheid, waar de behoeften aan zijn. Vanuit die onderzoeken zijn steeds nieuwe groepen. Bewegen voor ouderen, muziek met ouderen. Allerlei van dat soort startpunten zijn van daaruit al begonnen. En dan komen er eigenlijk steeds meer bij. Dus Forte Welzijn die heeft dat onder zich. En die, ja, ze proberen dus met een initiatief, met een budget zo'n groep op te starten. En als die eenmaal draait, dan is die eigenlijk zelfsupporting en dan draait dat gewoon verder. Er zijn heel aardig al wat van dat soort groepen die hier in de Helster en in de kernen ook, die eigenlijk al goed lopen wat dat er gaat. Kan altijd beter uitgebreid natuurlijk, maar er is best al aandacht voor. Nee hoor, dat is best iets om verder te versterken en ook te bekijken. En er is ook steeds meer een behoefte aan in de samenleving voor ontmoeten. Ja, dat is ook zo'n stuk eenzaamheid wat daar ook genoemd werd. Dus waar we over, dat gaat ook vaak wel samen. Dus als je de verbinding in Zetten ziet, die doorstart gemaakt heeft, die dat bijvoorbeeld heel erg goed doet. En zo zijn er meer van die plekken op het ogenblik al in de gemeente waar dat best goed gaat. En dat stimuleren we echt. We proberen dat ook in beeld te krijgen en zien heel goed van, ja, wat doet de samenleving zelf? Want dat is natuurlijk eigenlijk heel mooi. En waar mogen wij als gemeente toch zo stimuleren dat het van de grond af komt? Ja. Dat is wel een stukje waar we aandacht voor hebben, ja. Maar wat ook beter kan en wat er denk ik zeker hier weer in meegenomen
wordt. Dat kan soms net een impuls geven. Ja. Dat komt omdat ik dus voor mijn werk ook bij de gemeente was. En waarvan ik zag, bijvoorbeeld de Grote Sportfederatie, heel veel leuke tips gaf aan die beweeggroepen, waardoor zij ook weer ideeën kregen over hoe ze dat programma verder konden ontwikkelen.
Ja.
Het hoeft soms niet zo heel ingewikkeld te zijn. Als je van bestaan aanbod uitgaat en misschien door wat vernieuwing erin te brengen, zeg maar ook, ja, jullie professionals worden er ook enthousiast van, je trekt weer nieuwe mensen aan, dus dat kan ook een aanjagend effect hebben.
Ja, duur sportcoaches, hè, en precies, dat soort dingen die we ook inzetten op dat niveau.
En dat houdt het fris en levendig.
Ja.
Misschien moeten het begrip ouderen ook. Ja, dat mag je niet herdefiniëren, want soms krijgen mensen hier van 55 berichten thuis.
Ja.
Dus je echt denkt van, volgens mij is het voor een 80-jarige bedoeld, even flauw gezegd, maar daar worden voorstellen gedaan. Ik echt denk van, ja, maar 55 jaar, die staan nog min of meer in een drukke baan en die moeten dan ineens naar de fysiotherapie om de hoek om daar hun conditie te laten beteren. Even. Dus ik denk dat het goed is. Dat we daar even goed over nadenken van,
welke doelgroep hebben we dan precies voor ogen als je het hebt over ouderen? Want ouderen blijven ook steeds langer fit.
Ja, dat vind ik vind dat een lastige. We hebben natuurlijk mensen ontzettend beledigd door ze attent te maken op de keuze thuiswoning in Andels, bijvoorbeeld. En dat was dus absoluut niet de bedoeling natuurlijk om mensen dan te beledigen, maar alleen om even attent te maken van ja, wil je je eens oriënteren, wil je eens kijken wat er is aan nieuwe dingen, of heb je het pas over 10 jaar of weet ik veel wat nodig, maar ja, waar leg je die grens uit? Ik weet dat ik heb mensen echt een paar mensen heel boos op me, en denk ja, dat was echt niet de bedoeling, het gaat erom dat je het onder de aandacht neemt. Dat voel ik dus ook zo'n beetje, hè,
van nee, maar als je die werk, hoe heet, die pensioenleeftijd omhoog gaat gooien, maar je blijft er wel hangen in 55 en dan ben je ongeveer toe aan je later op een wijze gezeten. Ja, dat
ja, ik snap het wel.
Ja. Maar ja, je hebt 70-jarigen die de marathon lopen en je hebt 55-jarigen die zo'n rollator wel best kunnen gebruiken. In die zin is die grens ook niet scherp te stellen.
Ja, het is niet worden, dus het is ja.
Ik neem mee een vraagpacht. Nee, maar ik ben echt wel. Ja.
Wij merken het nu ook al. We hebben de monitor volwassenen en ouderen uitgezet. En toen kregen we echt een hele beledigde brief van iemand die was 65 plus. En die zei, ja zeg, wat is dit? Noem me dan. En ik vond het heel terecht eigenlijk. Ja. Maar goed, dus dat hebben we ook teruggegeven.
Ik hoor dat ook terug, hoor.
Ja. Ja. Wat ik me afvraag, maar dat is ook een beetje mijn... dit is natuurlijk mijn werk, hè. Ik ben public health professional. Maar ik was in een vorige leven ook raadslid. Dus dat is. Dus ik ken ook wel jullie verantwoordelijkheid. Hè? Als je dit dan zo ziet, die verschillende domeinen en dat al die andere domeinen zoveel invloed hebben ook op het gezondheidszorgdomein. Gaat er dan een soort van. Gaat er dan iets borrelen van hoe je dat als raadslid zou kunnen bewerkstelligen, die verbinding? Is dat een... Ja, dat
is het probleem, ik ga het wel borrelen, maar ik heb het om aan te grijpen.
Dus, maar hoe dan?
Ja, dat is iets waar ik mee worstel. Van hoe, hè, we krijgen fantastische informatie hier op ons bord, maar hoe krijg je dat vertaald in dusdanige beleidsmaatregelen dat die ook zo daar het eigenlijk zetten? En hoe krijg je zo'n holistisch... beleid vormgegeven.
Ja.
Aan de andere kant, we zijn helemaal niet bijzonder als overbetuwe, dus er moeten een heleboel voorbeelden zijn waar je ook van gebruik kan maken. Ja. Hoef je het wiel niet uit te vinden.
Ja, nee, nee, dat is helemaal waar.
Je gaat
met
naar
Vos, hè?
Alleen,
ja. Ja, ik wilde hem net geven, de gemeente Rheden. Die hebben een, ja, ze noemen dat een preventienota, en hebben ze ook een preventiebudget aangehangen. En dat gaat eigenlijk dwars door alle. Het was door de hele programmabegroting heen. Dus het is niet zo dat er extra geld is, maar het is juist dat er geld vanuit de verschillende potjes, die moeten dan allemaal bijdragen aan preventief beleid als het om gezondheid. Ik vond het zelf een heel mooi voorbeeld. Wat ik daar wel gemerkt heb, ik was daar ook best nauw bij betrokken bij de totstandkoming ook van die preventienota. En dat ik was daar raadslid. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik zag iemand al heel erg lachen. Maar goed, wat je daar wel zag gebeuren, en ik kon me dat ook wel heel goed voorstellen, dat de raad, toen die preventienota voorlag, ook heel erg worstelde met, ja, maar wat is nou concrete bedoeling? Waar moet ik nou die wethouder op controleren? Wat zijn nou de kaders? Waar moet ik het nou aan toetsen? En ik begreep dat aan de ene kant heel goed, hè, want ik begrijp natuurlijk ook wel een beetje wat het is om zelf raadslid te zijn. En aan de andere kant geeft het ook heel erg veel kansen, is mijn idee, hè, juist voor. Omdat je dus ook veel meer kunt kijken naar als de beleidsvoorstellen voorliggen die op het eerste gezicht misschien wel helemaal niets met gezondheid te maken hebben, dat je dan toch kunt kijken van hé, maar hoe draagt dit nou eigenlijk op zichzelf bij aan wat wij met elkaar met gezondheid willen? Ik noem alleen maar, stel dat en die zijn er, bedoel, dat weet ik ook, er zijn heel veel, er wordt heel veel beleid ook vastgesteld en als het gaat om inkomen. Onderwijs is ook zo'n mooi voorbeeld. Daar is iedereen is daar hartstikke druk mee, heel erg mee bezig. Nou, hoe kun je dan juist die beleidskaders meenemen en gebruiken om die publieke gezondheid weer te versterken?
Is dat niet van belang dat je ook weet hoe die doelgroep
daar zelf op reageert. Want wij kunnen hier wel van alles bedenken. Maar als die groep waar we het nu over hebben eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd is in dit onderwerp, dan kunnen wij natuurlijk fantastische regels maken en denken dat het dan gaat werken. Maar zou je ook niet die doelgroepen zelf daar ook moeten bevragen of ze vrede hebben met de situatie, of dat ze werkelijk ook bereid zijn om anders te gaan leven, zodat hun gezondheid daar positief mee wordt beïnvloed?
Nou, dat vind ik een hele mooie dat u dat zegt. Wat we namelijk weten, en dat is ook uit allerlei onderzoeken gebleken, is dat als je gezondheidsverschillen wilt verkleinen, dan moet je vooral niet met leefstijlboodschappen komen. Die komen niet aan. En dat is natuurlijk ook heel logisch, want het heeft ook alles te maken met de bandbreedte die je hebt om daarmee aan te starten. Dus daar zit het hem niet in. Het zit hem veel meer in, hoe zorg je nou dat de omgeving uitnodigt om gezond te leven of om te participeren. Dus met andere woorden, inderdaad, is een wijk waarvan je weet dat daar problematiek is, hè? Of dat daar wat negatiever uitspringt dan andere wijken. Hoe ziet die wijk eruit? Is daar bijvoorbeeld veel groen? En als daar veel groen is, wat is dat dan voor soort groen? Is dat recreatiegroen of is dat mooi groen om te kijken? We weten namelijk dat een groene wijk een hele beschermende factor is als het gaat om bijvoorbeeld psychische gezondheid. Maar een groene wijk, een wijk die uitnodigt tot buiten zijn, elkaar misschien wel buiten ontmoeten, buiten dingen ondernemen, die draagt dus ook bij aan het terugdringen van eenzaamheid. Dus het gaat veel meer daarover. Het gaat inderdaad niet zozeer om, ik wil absoluut niet voorbij gaan aan de mensen om wie het gaat, want ik denk dat je altijd mensen moet betrekken en mensen moet vragen wat zij nou belangrijk vinden, ja. En wat er allemaal, dat is heel erg belangrijk. Maar het is ook echt een heel stuk van hoe maak je nou je infrastructuur zo dat mensen eigenlijk beschermd worden of dat hun gezondheid daarin bevorderd wordt. Daar gaat het ook over.
Het zijn een soort randvoorwaarden, zeg maar, waar je wel invloed op kan uitoefenen, waardoor mensen misschien beter in hun kracht kan zetten.
Ja.
Kijk, maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond het voorbeeld van jou wel mooi, van reden, dat zeg maar door het programma heen vlechten als het ware. Want je kan je ook bedenken dat er zich ontwikkelingen voorgaan binnen een gemeente, ik zal niet zeggen welke, die een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid voor een bepaald deel van de gemeente, een bepaalde kern. Ja, dus het zou heel goed zijn als we dat mee zouden gaan nemen, zoals dus we dat net als voorbeeld noemden. Noem even een heel vervelend onderwerp, een windmolen in de tuin. En laat hem gewoon eventjes bij de kop pakken. Dat levert voor de omgeving gewoon en voor de mensen die er in de buurt wonen gewoon stress op. En we kunnen zeggen, ja, maar het is zo belangrijk voor de duurzaamheid, nou ja, verzin het maar. Maar wat doet dat met de omgeving van die mensen? En dan kunnen we mooie bomen struiken, bloemetjes neer gaan zetten, maar dat helpt gewoon allemaal niet, dat weten we ook. Hoe zit het bijvoorbeeld ook, daarom heb ik vanmiddag jou het rapport ook gevraagd, met de luchtkwaliteit en overbeteren? We hebben het daar ooit over gehad met elkaar. Ik heb hem vanmiddag gezien en denk, oh, nou volgens mij is dat wel een onderwerp waar ze een keer met elkaar over moeten hebben. Want als het niet zo goed gesteld is met die luchtkwaliteit, wat betekent dan als de A15 hier verbreed gaat worden? En dat we toename krijgen van vrachtvervoer, van goederenvervoer over het spoor. Wat betekent dat in gezondheidstermen, zeg maar? Dat is volgens mij waar je iedere keer over na moet denken, maar wat volgens mij veel te weinig nog tussen de oren zit, ook bij ons hoor, dat is gewoon zo, maar we hebben laatst inderdaad ook een keer gepleit voor die leefbaarheid in een bepaalde omgeving. Ja, dat is heel lastig. Zeker als je ziet dat economische ontwikkelingen toch ook heel zwaar gewogen worden, hè, want dat is weer belangrijk voor banen, voor werk, voor inkomen. Dus dat is een hele lastige afweging. En ik ben wel van mening dat dit stuk gezondheidszorg daar toch wel heel vaak ondersneeuwt. Ja. En leefbaarheid.
Ja.
Maar goed,
ik denk het ook.
Dat is op zich wel mooi, want je noemt die drie pijlers, maar je kan daar ook nog een andere pijlers bij bedenken. Dus je leefomgeving of je woning. Of, en ik denk dat op een aantal van die pijlers kunnen wij wat meer invloed uitoefenen. Tot de inkomensniveau.
Ja, maar pijlers, hè, dus heb jij een goede opleiding, een goede baan en heb jij een goed inkomen, dan kan je in een gebied gaan wonen
waar het gewoon goed leven is.
Ja, maar dat moet er wel zijn, dat gebied moet er wel zijn met bepaalde
kwaliteiten. Dat geldt voor iedereen, hè? Lukt voor iedereen.
Maar als jij de mogelijkheid hebt om niet in het roergebied te gaan wonen, maar in een stuk daarbuiten.
Dat is nu heel schoon, hè, het roergebied.
Ja, ik begrijp wat ik bedoel. Hè? Dus mensen die gewoon mogelijkheden hebben omdat ze gewoon goed inkomen hebben, die kunnen voor zichzelf die keuze maken. Maar heel veel mensen ook niet. Daarom schrok ik ook van die 27%. Ik denk dat het best veel.
Ja. En daarom kunnen we dus in de voorwaarde scheppingssfeer kun je heel veel doen, denk ik.
Ja, maar ook gewoon nadenken van wat betekent het als wij vooral koers op economische ontwikkelingen, wat betekent dat voor de leefbaarheid? Wat betekent dat voor de gezondheid van mensen? En we gaan echt zo'n heel traject krijgen de komende periode. Dus dat is wel aardig om mee te nemen.
Ja. Ja. Als je inderdaad nog een voorbeeld waarin je dingen aan elkaar geknoopt ziet worden. Als gemeente ben je natuurlijk ook bezig met leerplicht. Hè? Je hebt leerplichtambtenaren die hartstikke hun best doen om schooluitval te voorkomen. Nou, er is recentelijk een rapport verschenen, niet zozeer in deze regio, maar ook weer meer landelijk. Hè? Dat ging over jonge mantelzorgers. Dus kinderen die voor hun ouders dat vaak zelf helemaal niet in de gaten. Ik sprak daar vanmiddag nog een jeugdarts over. Die zei, ja, die kinderen vinden dat zo normaal dat ze die boodschap moeten doen. Die staan er helemaal niet bij stil dat ze eigenlijk jonge mantelzorgers zijn. Maar we weten ook dat die juist bij die jonge mantelzorgers, omdat het risico op verzuim en uiteindelijk uitval groter is dan onder kinderen die niet voor een van hun ouders moeten zorgen. Nou, als je die weer doortrekt naar dat schooluitval uiteindelijk leidt, het maakt niet uit hoor, uiteindelijk leidt tot een lager opleidingsniveau, dus een lager inkomensniveau, dus minder keuzes kunnen maken inderdaad in je leven. Nou, dat, en zo zit het dus eigenlijk allemaal aan elkaar vast. En het heeft ook meteen het risico in zich dat omdat het allemaal aan elkaar vast zit, dat het dan soms rij is dat je door de boom het bos niet meer ziet. Maar ik denk inderdaad wel dat het van belang is om als je toetst aan kaders, om juist ook die kaders van de gezondheid mee te nemen. Ja. Luchtkwaliteit is een heel mooi voorbeeld. Er zijn normen voor, maar die normen zoals ze vast liggen, die stroken niet met de normen zoals ze goed zouden zijn voor de gezondheid. Nou, dat is een dilemma.
Het is interessant om te kijken hoe ons gebied eruit ziet.
Ja, we hebben dus een. Dit is de Gelderland, is niet positief.
Het is
niet
positief. Het is gewoon,
het is gewoon openbaar. Je kunt dat zien, hè. Dus op onze site, maar ook site van de provincie Gelderland. Daar zijn kaartjes van.
Ja, ik was gewoon heel benieuwd. Ja. Het is interessant om te zien.
Goed, we gaan zo langzamerhand proberen af te ronden. Ik weet niet of er nog mensen zijn die een laatste beschouwing, een laatste vraag wil inbrengen.
Ja, ik heb één vraag. Daar begon ik eigenlijk mee, mijn eerste vraag. Van, zijn er nou ook aanknopingspunten om nieuwe programma's of dergelijke op te starten hier in de gemeente? Omdat bepaalde cijfers opvallen uit de monitor of uit die radargegevens. Dus van, nou, daar wijken we toch af van een vergelijkbare gemeente en daar moeten we iets aan gaan doen. Dus niet de pijlers, het algemeen, maar echt concreet een programma zoals bij obesitas. Of ik kan me voorstellen dat iets met laaggeletterdheid doen we bijvoorbeeld al wat. Ja. Als je er ergens op uitspringt op een bepaald criterium, dan kan ik me voorstellen dat je daar een actie op gaat zetten. Ja. En dan was ik even benieuwd of daar iets mee gedaan
die twee die we net genoemd hebben, de open gewicht.
Ja, en ik dacht misschien komt er nog meer uit.
Jonge mantelzorgers trouwens ook, hè. Dat is ook wel iets waar we druk mee zijn.
Sorry,
jonge mantelzorgers die net even genoemd werden, is ook een punt waar we druk mee zijn op dit moment. Ambassadeurs die het voortgezet onderwijs om ze in beeld te brengen, aparte groepjes. Dus daar wordt ook echt wel aandacht aan besteed. Ja goed, deze twee, die zijn misschien nog andere die daaruit komen, die nemen
we ook gewoon mee. Nou, komt
deze twee, nou goed, die heb ik vandaag even gescand. Ik kijk het nog even naar wat er nog meer bij zit. Het kan zijn dat er nog andere dingen opvallen. En andere dingen die genoemd zijn. Kijk, onderwijs sowieso natuurlijk, hè, heel mooi, ontzettend belangrijk om die link ook te leggen. Nou, dat is een van de succesfactoren. En ik denk, ja, als je die radertjes ziet, dan denk ik van, nou, waar gaan we aan draaien? Wat is het meest kansrijk om aan te draaien? Ik denk dat we dat zo moeten beschouwen. Dan vind ik, ik ben een klein beetje bevooroordeeld, maar ik vind onderwijs toch altijd wel eentje waar we ontzettend ik geef het gewoon toe. Ik hoor iedereen denken. Dat geeft ook helemaal niet.
Dat kunnen we niet maken. Nee, dat
is ook.
Heb je ook op de basisschool?
Veel te lang.
Ja.
Goed. Dit was het. Wethouder, als u was eigenlijk al bezig met een soort van afsluiten, maar nog even iets laatst meegeven aan ons. Dan mag u daar de gelegenheid voor geven.
Peter, je heeft heel druk zitten schrijven, dus ik ben heel druk. Ik moet zeggen, ik vond dit een hele simpele bijeenkomst. Ja. Zo eventjes met elkaar en met, vooral met de input, Angela, dankjewel, die jij gegeven hebt. De cijfers roept toch altijd al een heleboel op. Kijkend naar wat belangrijk is, ook wat u nog weer aangeleverd heeft en zo. Speerpuntjes gaan we eruit halen en we gaan daar een aantal dingen toch wel die we hebben doorzetten en een aantal dingen aan toevoegen. En ik kom daar graag bij u op terug. Want dan gaan we weer met elkaar in gesprek om te kijken van nou is dit het en wat missen we en waar zouden we meer aan kunnen doen. En we gaan al beginnen, we doen al het een en ander, we gaan gewoon door en we gaan dit netjes voor u uitwerken.
Wat is een natuurlijk moment als er weer een monitor gegeven zijn?
Ja, wat ik vandaag zei, die monitor die je kreeg van de jeugd, GGD Gelderland Midden, die nemen we sowieso al mee om eens eventjes te kijken. Ik weet niet wanneer die, want je had nu gegevens van 12, zei je. Ik weet niet wanneer de nieuwe aankomt, maar...
Is pas tegen de zomer wordt daar echt over geconfronteerd. Dus hij loopt nu. Dus we zitten nu met het verzamelen.
Wel binnen de periode dus.
We houden zoveel mogelijk het update.
Goed. Dan dank ik u allemaal voor de bijdrage. Ik hoop dat we niet alleen de negatieve dingen gaan proberen opgemiddeld te krijgen om nog meer een gemiddelde gemeente te worden, maar dat we ook gaan proberen om voorsprong te bereiken.
Overgemiddeld.
Ja. Goed. Goed. Verder gaan we.